En dat doen we vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 3 vers 4. Dus niet een heel groot gedeelte, maar zoals ik net al zei, bevat het ontzettend veel diepgang. En daarom proberen we het gewoon langzaam te begrijpen vanavond. Dus eerst vanaf vers 20, hoofdstuk 2, uit de Telos-vertaling. Ik weet niet wie van jullie er nog één wil. Ik heb er nog 5 thuis, nieuwe. Dus mocht je er nog één willen, dan kan ik de volgende keer één meenemen. Dat hoor ik zo wel. Als je met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dingen die alle door het gebruikte niet gaan, maar de geboden en leringen van de mensen. Dingen die wel een schijn van wijsheid hebben, in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend tot bevrediging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zover dit gedeelte van vanavond. Nou, we hebben de vorige keren gezien, en ik wil dat toch even een beetje terughalen, dat deze brief geschreven is aan een gemeente die Paulus nooit zelf bezocht had. En dat geldt voor ons eigenlijk ook. Wij zijn niet door Paulus persoonlijk tot bekering gebracht, maar op afstand. En dat is wat ons betreft nu een afstand van bijna 2000 jaar. Op afstand, via zijn onderwijs, probeert hij gelovigen vandaag de dag overal te gronden en te wortelen in Christus, in de Heer Jezus. En in deze gemeente, die had hij als het ware nooit bezocht, maar hij hoorde via Epaphras, de man die hen tot de Heer had geleid, dat ze goed bezig waren. Ze hadden geloof, ze hadden liefde, ze hadden een gezond functioneren eigenlijk, de orde, hè, hoofdstuk 2 staat dat, vers 5. Hij was verblijd bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Dus ze hadden echt wel een stukje groei meegemaakt, doorgemaakt. Alleen, er was een probleem. En dat probleem zorgde ervoor dat hij, Paulus dus, niet aan hen kwijt kan wat hij bijvoorbeeld aan de Efeziërs wel kwijt kan. Hij moest ze corrigeren. En dat doet hij hier in deze brief eigenlijk op een hele subtiele en goed opgebouwde manier. Het is immers ook een brief door Gods geest geïnspireerd. Hij begint met alle positieve dingen te noemen die ik net ook zei. Maar hij wist via Epaphras waarschijnlijk, via hem, dat er mensen in die gemeente vaste grond kregen die eigenlijk dingen verkondigden die hen weer van de Heer Jezus aftrok. Het was nog niet zo ver. Ze hadden nog steeds een vast geloof in Christus. Alleen, er werd aan ze getrokken. De vijand, de tegenstander, Satan, is altijd bezig om gelovigen weer terug te trekken in godsdienst en leringen en ideeën van mensen. Zodat de Heer Jezus minder gezien wordt, minder geëerd wordt. En natuurlijk, het grootste doel van hem is dat hij minder zichtbaar wordt in de praktische levens van de gelovigen. He, want in hoofdstuk 3, waar we de volgende keer mee bezig gaan, vinden we de praktische uitwerking van de eerste twee hoofdstukken. En dat is met als eigenlijk kernpunt vers 12 van hoofdstuk 3. Dat is ook de wil van God. Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, dubbele punt, innig ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, dat is geduld, elkaar verdragend en elkaar vergevend. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. Dus het is het verlangen van de Heere God dat een gemeente eigenlijk het karakter van de Heer Jezus vertoont. Maar om dat te doen heb je wel nodig dat je met elkaar gegrond en geworteld bent in hemzelf. En dat je alle bronnen in hem zoekt. Hij is immers onze krachtbron. Wij moeten leren dat wij niet meer afhankelijk zijn van wat mensen leren. En daar zal ik zo wat voorbeelden van noemen. Maar wij moeten door het geloof zien wie hij is. En op die manier ontstaat er een stuk vertroosting. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. In hoofdstuk 2 zie je dat heel duidelijk staan. In vers 1 beschrijft hij wat een strijd hij voor ze heeft. Hè? Want die gelovigen in Kolosse, die waren echt bezig om weer langzaam maar zeker elementen toe te laten in hun midden. Ja, die hen van de Heer Jezus aftrok. Wijsbegeerte, menselijk denken. Vandaag is dat ongelooflijk verbreid. Hè? De theologie van mensen, menselijke gedachten. Is de aarde wel of niet geschapen in 6 dagen? Moeten we niet de evolutietheorie geloven? Nou, enzovoort. Je kunt eindeloos je bezighouden met filosofie en met wijsbegeerte. Het andere probleem was wetticisme. Daar ga ik zoiets over zeggen. En het derde probleem was eigenlijk bijgeloof. Dus je hebt wijsbegeerte, menselijk redeneren, menselijke logica. 2, wetticisme, menselijke godsdienst. En 3, bijgeloof. Visioenen, ervaringen, engelen enzovoort. Nou, en daarom had hij een strijd. Hij zegt, ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u. Wat voor strijd was dat? Deze man, Paulus, apostel, zat in de gevangenis. En hij had een strijd. Waar bestond die strijd uit? Nou, dat was een gebedsstrijd. Hij had een zorg op zijn hart voor al de gemeenten. 2 Korinthe 11 staat dat. Hij bad voor die gemeente, hij dankte voor die gemeente en hij streed voor die gemeente. Hij wist gewoon hoe zwaar het was in al die gemeenten toen al, waar de vijand gelovigen eigenlijk wegtrok van het hele eenvoudige principe Christus daarboven. Daarom zongen we net ook dat lied. Hè? Hij is verheerlijkt, als koning verheven zo hoog. En onze gedachten moeten altijd bij hem daarboven zijn. En dat is gezond christendom. En dan zegt hij verder, die strijd heb ik voor jullie, hoofdstuk 2. Op dat, vers 2, dus het doel is dat hun harten vertroost worden. Het enige wat onze harten vertroost is als je samen dat ene doel nastreeft. Als je als renningsark Baren zegt van nou wij, jong, oud, vanuit allerlei verschillende achtergronden. Wij zijn hier samengebracht omdat we maar één verlangen hebben en één doel. En dat is dat we de Heer Jezus Christus willen vertegenwoordigen op deze wereld. Dat we hem kennen, dat we hem zoeken, dat we hem dienen en dat we hem groot maken. Dat is ons enige doel. En dat is vertroosting. En tegelijkertijd staat er dan dat ze samengevoegd zijn in liefde. Dus dat samenvoegen heeft ook te maken met de strijd van Paulus. Hij wilde graag dat ze kwamen tot het inzicht dat in Christus, dat is dan vers 3... van hoofdstuk 2, dat in hem alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Nou, in Kolosse kwamen er van die figuren binnen en die waren heel erg beïnvloed door de Griekse tijd toen. De gnostiek was van gehoord, hè? Gnosis, dat woordje betekent ook kennis. Mensen die vermengden eigenlijk een stuk menselijke leringen met een stukje christelijke elementen, een stukje Joodse elementen, alles werd op één hoop gegooid, een beetje door elkaar gehusteld. En dan krijg je die gnosis, die gnostiek. En dat betekende dat Christus niet echt God was. Hij had de gestalte van God aangenomen. En dat was ook tijdens zijn doop. Toen kwam de Heilige Geest kwam op hem. En toen was hij God. Maar daarna verliet de geest hem weer. voor zijn kruisdood, zeggen die gnostici dan. Hè. En om in te dringen in die geheimen van de godheid, ja, daar moest je dus hun methodes volgen. En Paulus gebruikt al die termen, geheim, kennis, om aan te geven van nee, je hebt al die rijkdom al. In hem woont de volheid van de godheid. Hè. Dat woordje volheid is ook zo'n term van de gnostiek. Zo van, ja, als je tot echte volheid wilt doordringen, nou, dan moet je dit en dat doen. En Paulus zegt, nee, je bent al in hem voleindigd, hoofdstuk 2 vers 10. En dat is iets wat vandaag de dag ook ontzettend moeilijk is. Mensen zoeken in van allerlei richtingen en allerlei ervaringen en allerlei verschillende activiteiten, zoeken ze een stuk voldoening, een stuk vervulling, een stuk volheid, hè. En er zijn heel veel soorten predikers die zeggen van ja, nee, maar je voelt je waarschijnlijk niet echt geestelijk. Nee, dat klopt. Nou ja, en als je nou mijn boekje volgt of mijn stappenplan volgt of je gaat naar die conferentie of je laat je de hand opleggen, nog erger. Ja, dan komt de volheid. Ja, maar hij zegt nee, je bent voleindigd in hem. Dat is je positie. En om daar nou van te genieten en daaruit te leven, ja, dat is een heel ander verhaal. En daar gaat het vanavond over. Dus dat God alles volbracht heeft in hem, dat wij in hem voleindigd zijn, ja, dat is het volbrachte werk aan het kruis. Het is helemaal volbracht. 2 Petrus zegt in hoofdstuk 1 van hij heeft ons alles geschonken, betreffende de godsvrucht en het leven. Hoofdstuk 1 vers 3, alles is ons geschonken. En Efeze 1 zegt, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het werk van Christus is volmaakt. Het is compleet volmaakt. Er is niets aan toe te voegen. We hoeven niets te doen om tot een grotere volheid in te dringen. Nou, dat is eigenlijk wat hij hier wil zeggen. En dan zegt hij dus in hoofdstuk 2 ook, vers 4, van pas op dat niemand je misleidt. Met overredende taal, mooi klinkende woorden. Want als we kijken naar vandaag, hoeveel prachtige redenaties horen we wel niet. En mooie boeken worden er geschreven. En het zijn allemaal mooi klinkende redeneringen. Maar de vraag is, brengt het ons bij Christus? En bij een verheerlijk mens in de hemel? Of brengt het ons bij onszelf? Moeten we weer wat doen? Moeten we weer ergens iets halen? Of moeten we weer zoveel stappen tot bevrijding ondergaan of zulke zaken. Dat is allemaal heel populair, alleen het is niet naar de schrift. Want we moeten leren om te groeien in dat wat we hebben ontvangen, want God doet geen half werk. Ja? Nou, en in de huidige tijd, zo begin ik ook de samenvatting, heeft God een volk. En dat volk is de gemeente. Maar alle verwarring vandaag de dag ontstaat over de vraag, wat is nou de gemeente? Als we nou eens zouden begrijpen wat de gemeente is. Ik ga proberen daar iets over te zeggen. Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. Handelingen 15 vers 14. Dat is de gemeente. Hij is nu bezig een volk te vormen. Hier staat dan uit de heidenen. Dat zei een Jood. Ja, maar er horen natuurlijk uiteraard ook Joden bij. Maar er is een nieuw volk. Nu. En dat wordt uit de wereld. Wordt dat verzameld. Ik ben nu bezig met een Johannes Evangelie studie. En dan zie je dat de Heer Jezus overal die ene eruit haalt. Weet je wel? De Samaritaanse vrouw. En dan komt hij bij Bethesda. Ligt een menigte zieken en verdorden. En hij haalt die ene man eruit. Die ene. Hij gaat ze niet allemaal genezen. Nee, die ene. Waarom? Waarom staat er in Lucas 4, hij genas allen. En in Johannes 5, hij haalt er maar eentje uit. Nou, omdat het doel van Lucas is, hè, om te laten zien dat Gods genade naar alle mensen uitgaat. Maar het doel van Johannes is om te laten zien dat de Vader de geroepenen aan de Zoon geeft. Vader, ze waren van u hebt ze mij gegeven. En hij is vandaag bezig om uit alle volken en uit alle families mensen te trekken tot zijn naam, voor zijn naam. Dat is met jullie ook gebeurd. En met mij. Dat is een ongelofelijke genade. Je bent tot geloof gekomen, maar eigenlijk kun je zeggen, ik ben een geroepen. Hij heeft mij geroepen, hij heeft mij eruit getrokken. En wat is dan die gemeente waartoe je gevoegd bent? Nou, daarvan zegt hij, Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. Ja? Nou, waar mijn hoofd is, is mijn lichaam. Ik geef vanavond deze studie niet met mijn hoofd, ook niet met mijn lichaam, maar gecombineerd. Anders zou het niet zo gezellig zijn, denk ik. Nee, maar moet je eens even proberen in te denken. De gemeente is het lichaam van Christus. Waar is Christus nu? Nee, waar is hij lichamelijk? Ik heb het niet over in de geest, maar waar is hij lichamelijk? Hij is boven. Nou, als het hoofd boven is, waar is dan het lichaam?
We zien de dingen die boven zijn.
Ja, in zekere zin zijn we uiteraard beneden, maar voor Gods oog, voor Gods juridische oog, als ik het even zo mag zeggen, zijn gerechtigheid, is dat lichaam ook daar. Dat zegt hij niet in de Colossensebrief, maar hij zegt het in Efeze 2, hè. Wij zijn met hem, in hem gezet in de hemelse gewesten. Met hem gezet in de hemelse gewesten, in hem. We zijn in Christus. Dat betekent dus dat God jou uit deze wereld heeft getrokken. En je hebt samengevoegd met dat hoofd, Christus. En in Efeze 4, dan zegt Paulus ook van dat we moeten leren wie de Zoon van God is, zodat we in alles opgroeien naar hem die het hoofd is. We groeien als het ware naar hem toe. We gaan op hem lijken, omdat we met hem verbonden zijn. En het heeft drie gevolgen. Die heb ik ook hier opgeschreven. Het eerste gevolg is, waar hij is, is ook zijn lichaam. Tegen Paulus zei hij, waarom vervolg je mij? Tegen Saulus, moet ik zeggen. Dus het lichaam is beneden, dan is Christus ook beneden. Maar andersom is het, hij is boven, wij zijn boven. Dat is ook waar. Het tweede gevolg is, het lichaam vertegenwoordigt het hoofd op aarde. Ik weet niet of je wel eens is opgevallen dat mensen, ik ben iemand die observeert, hè, maar mensen hebben allemaal een hele specifieke eigen lichaamsbewegingen. Niemand loopt hetzelfde, niemand heeft dezelfde houding. Je kunt iemand herkennen als je hem goed kent aan de manier van doen. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn zijn vertegenwoordigers hier beneden. Zoals hij op deze aarde heeft gewandeld, zo zijn wij in deze wereld. Dus wij zouden hem moeten vertegenwoordigen. Is hij vervolgd hier beneden? Zijn wij ook vervolgd. Is hij gehaat? Zijn wij ook gehaat. En het derde gevolg is, en daar gaan we vanavond over nadenken, het lichaam, de gemeente, kan niet verbonden zijn met godsdienst en gedachten van mensen. Nou, dat is een uitermate lastig punt. Vandaag de dag. Omdat als je dat ergens gaat verkondigen, en ik ga voorbeelden noemen, dan krijg je eigenlijk altijd wel te maken met conflicten. Maar dat zullen we zo wel zien. In de loop van de eeuwen hebben mensen toch weer van het christendom een systeem gemaakt wat doordrenkt is van menselijke gedachten. Grote gebouwen, indrukwekkende kunstwerken, statische gewaden van ambtsbekleders, mystieke elementen, dus kaarsjes en wierook en toestanden en nou ja, gewijde muziek. Al die zaken behoren tot de godsdienst van mensen. En hebben dus niets te maken met de gemeente. Zo zou het niet moeten zijn. De gemeente is een hemels organisme. We hebben door één geest toegang tot de Vader. De gemeente is een gezelschap mensen dat door het geloof, door de geest, toegang heeft gekregen tot de Vader, geestelijke offers brengt. Namelijk jubel in je hart, zegt hij. Lofoffers van je lippen. En de gemeente is ook een groep, een gezelschap mensen, dat aan hem, de Heer Jezus, genoeg heeft. We hoeven dus, zo zou het moeten zijn. Geen uiterlijke toestanden, geen toeters, geen bellen. Christus, je komt samen, waar dan ook, maakt niet uit. En je hebt hem in het midden. Nee, 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 nee. Ik zal zo meteen wat voorbeelden gaan noemen. Dus dan wordt het je misschien wel duidelijk. Nou, waarom is dat zo? En daarom gaan we naar hoofdstuk 2 vers 20. Dat hij begint, als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Nou, wat zijn dat die elementen van de wereld? Die zagen we ook al in hoofdstuk 2 vers 8. De stoigeia, dat betekent het ABC van deze wereld. Hoe mensen denken, hoe mensen godsdienst invullen, hoe deze hele wereld beneden is georganiseerd, dat is altijd volgens dezelfde methode. Want de mens kan niet anders. Dat is het ABC, de elementen van de wereld. Wij zijn daarvoor afgestorven. Ja? Het zijn de dingen van beneden. Maar de gelovige is dood voor die dingen. God heeft ons namelijk immers uit de wereld getrokken. Galaten 1 vers 4. Die zich gegeven heeft van onze zonde om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Stukje wat ik eronder heb gezet, Johannes 17, vers 14 tot en met 16. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Zie? Dus het hoofd en het lichaam zijn allebei niet van deze wereld. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Wat doet de boze? De boze zegt, ja, maar je bent toch in de wereld. Onderwerp je nou maar aan regels en wetjes en ga je alsjeblieft bezighouden met feestdagen, Joodse feestdagen, Sabbat. Dat is een ontkenning van je positie. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Twee keer zegt hij dat dus. In vers 14 en in vers 16. Als iemand sterft, als iemand gestorven is, doodgaat, dan laat hij alles achter. Je kunt tegen een lijk wel zeggen, je mag dit niet en je mag dat niet, maar dat heeft dus geen zin. Want hij is gestorven. Maar zo is het ook met ons, hè, geestelijk gezien. Geen enkele godsdienst van mensen of gedachten van mensen mogen invloed op ons hebben. Moeten wij ons onderstellen. Ons enige gezag is Christus. Maar dat is moeilijk hoor, dit. Dus als u met Christus bent afgestorven aan de elementen van de wereld. Ze zijn er wel, die elementen van de wereld. Ik ben hier ook. En als iemand tegen mij zegt, je moet de Sabbat houden. Dat staat in de Bijbel. Oude Testament. Of noem een gebod uit het Oude Testament op. Of een feest. Dan zeg ik, nee, maar ik ben daarvoor gestorven. Maar het lastige is dat het Oude Testament door God zelf is ingesteld. Dat is het lastige. Voor het kruis was de mens in het vlees nog niet volkomen afgeschreven door God. Dat is het punt. En toen Christus door het Jodendom notabene naar het kruis werd verwezen, heeft God op dat kruis de mens die uit Adam is, dus ook het hele Joods systeem, heeft hij daar mee gekruisigd. Hij heeft alle mensen met Christus de dood in gestuurd voor zijn eigen heilige aangezicht. En dus na het kruis, wat voor het kruis, laat ik het zo zeggen, nog waar dat, is na het kruis niet meer. Want Christus heeft door zijn dood bewezen dat de godsdienst van mensen totaal verdorven is. Want die godsdienst heeft hem veroordeeld aan het kruis. De godsdienst van mensen kon hem niet verdragen. Nou, en dat is een heel belangrijk punt. En dat wordt heel veel niet gezien. En mensen gaan dus zeggen, ja, maar de Sabbat is iets wat God instelt. En er staat zelfs in Leviticus zoveel, in Exodus 31, dat je de Sabbat moet heiligen. En dan zeg je, ja, maar dat is voor de mens in het vlees. En ik ben niet meer in het vlees. Ik ben gestorven met Christus. Voor mij geldt niet meer iets van deze wereld. Van een inzetting, een element of een gedachte of een leer van deze wereld. Ik heb te maken met iets wat boven is. Uitermate lastig, hè? Proef je wel of niet? Waarom onderwerpt u zich, vraagt Paulus dan aan die Colossenzen, alsof u in de wereld leeft? Let op, hè? Alsof u in de wereld leeft. Vers 20b, aan inzetting. Zodra je dus bezig gaat met de dingen van mensen, godsdienst van mensen, dan gedraag je alsof je in de wereld leeft. Maar je bent geestelijk gestorven voor de elementen van de wereld. Alle dingen van mensen zijn niet naar zijn gedachten vandaag in de gemeente. Dus, lastig hè? Muziekinstrumenten, het is handig, maar het hoort bij het judaïsme. Het is Joods, het is van toen. Het feit dat bijvoorbeeld oudsten, ik noem wat voorbeeldjes uit onze gemeente dan, dat alleen oudsten het avondmaal mogen bedienen, is niet naar de schrift. Het is niet.
Maar het is
ook
niet zo.
Nee, maar stel dat dat zo zou zijn. Dat alleen oud, ik zie dat heel vaak in gemeenten dat oudsten dat alleen doen. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Als iemand zich onderscheidt van de rest, bijvoorbeeld als je kijkt naar bepaalde kerkgenootschappen, dat een voorganger of een dominee zich met een bepaald soort gewaad tooit.
Van de tijd van het jaar.
Ja, al je hebt vier kleuren. Is weer judaïstisch. Snap je? Dan zegt hij dus, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft? En die inzettingen bestaan eigenlijk uit alle zichtbare elementen die het judaïsme, het Joodse geloof, het Jodendom kenmerkt. Alles in het Jodendom was zichtbaar. Een zichtbaar altaar, een zichtbare tempel, een zichtbare priesterdienst. Snap je? Maar nu is dat allemaal niet meer. Want we leven niet meer hier. We zijn verbonden aan een hemels mens. Nou, dat is echt een lastig punt. Ja, toch? Vorig jaar, twee jaar geleden, was er een bepaald boek. En dat neigde een beetje naar, dat zei het niet echt heel expliciet, maar tussen de regels door was het toch wel heel fijn als je de Joodse feesten zou gaan doen, hè? Zou gaan vieren. Of, nou, het was niet verplicht, uiteraard. Maar er werd gezegd, het is wel een goede repetitie voor straks. Om die feesten te houden. Wat zei je?
Gedenken, zei
je. Gedenken, ja. Nou, ja, oké. Okay.
Ze kwamen
wel heel erg op het randje, laat ik het zo zeggen. En Paulus zegt hier eigenlijk, zodra je ook maar in de buurt komt van dat soort denken, dan ben je al bezig de dood van Christus en het effect daarvan te verliezen. Ik kreeg gisteren een mail van iemand, van een meneer, en die zei, ja, er ontbreekt iets aan mijn geloofsleven. En ik zou me graag willen laten dopen, want dan word ik weer een beetje aangevuurd. Hij was al in de 70, die man. Dus ik schreef terug van, ik zeg, ja, maar broeder, uw doop zal u niet, uw geloofsbeleving, misschien twee dagen of zo, of een week, weet niet. Maar daar ligt het hem niet aan. Het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat om je zicht op Christus. En hoe wordt dat zicht op Christus in onze gemeente voortdurend aangevallen? Nou, door de zichtbare elementen weer in te voeren in de gemeente. En dat is wat die Colossenzen niet door hadden. Daarom zegt hij, waarom doe je dat nou? Alsof je in de wereld leefde. Ja? Tegen de Galaten is hij nog ietsjes feller. Maar dat komt omdat de Colossenzen niet zozeer het Oude Testament als het ware weer gingen naleven. Zoals de Galaten de besnijdenis invoerden, maar de Colossenzen hadden meer te maken met een religieus systeem. Het denken van mensen, de gnostiek zoals ik net zei. Terwijl de Galaten, die dachten, we moeten ons laten besnijden, anders hebben we helemaal geen behoudenis. Nou, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En daarom gaat Paulus ook tegen die mensen behoorlijk tekeer. Hij zegt, het is een andere evangelie en iemand die dat verkondigt is gewoon vervloekt. Nou, daar gaat hij maar aan staan. En hij zegt tegen ze in hoofdstuk 4 van Galaten, vers 8 tot en met 10, hè. Maar destijds toen u God niet kende, hebt u hen gediend die van nature geen goden zijn. Dus toen ze nog heidenen waren, toen dienden die mensen in Galatië gewoon afgoden. Maar nu, ofthans, nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, en dan komt het, hè, hoe wendt u zich weer tot die zwakke en arme elementen? En hier worden die elementen een beetje verbonden met die afgoden. En dat betekent dus, als je dus onder de wet stelt, zij deden dat via de besnijdenis, maar ook als je de Sabbat zou houden, dan stel je je formeel onder de hele wet, want de Sabbat is het teken van de wet. Ja, als je je onder de wet stelt, dan is het net zo erg als dat je de afgoden dient. Het zijn dezelfde elementen. Het is dezelfde geest die erachter zit. U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren, zegt hij dan. Dat is allemaal van beneden. De dagen van beneden. Kerstmis, Advent, is allemaal wel leuk voor de kinderen en zo, maar het is niet wezenlijk iets van de gemeente. De Heer Jezus heeft gezegd, hè, doe dit tot mijn gedachtenis. Niet mijn geboorte, nee. Wat dan? Ja. Dat moeten wij tot zijn gedachtenis doen. En dat wekelijks eigenlijk. Daar ben ik een voorstander van. Maar dat weten jullie inmiddels wel. Hè? En dagen waar, en maanden. En zeggen nu is het kerst. Nu is het Pasen. Nu is het dit en dat. Is eigenlijk. Ik zeg niet dat het nou verschrikkelijk tot dwalingen leidt. Of zo dat niet. Want het wordt ook gebruikt voor goede doelen. Maar ten diepste is het niet iets wat bij de gemeente hoort. En we zullen ons zicht op hem verliezen als we ons inlaten met dit soort zaken. Hoe komt het dat zo weinig mensen gevuld en vervuld zijn met Christus, met hem alleen? Misschien komt het omdat er overal een vermenging wordt gepredikt van de wet en de genade. Ik weet het niet, maar het zou kunnen toch? Als je niet genoeg stille tijd houdt. Ja, dan. Wat zei je, Fred?
Van de week was het op tv, dat was Family 7, en geen binnendijk. En oh. Van, ik kan me niet voorstellen dat de mensen nu geen eens een kwartier per dag. Ja. Hè, en dat is omdat hij het zegt, is het heel gauw. Ja. Ik moet een kwartier.
Ja, klopt. Ja. En dat is het gevaar. Wij zijn van nature heel erg geneigd om ons aan regels te onderwerpen. Aan, voor ons geweten, hè? Dan zit het goed. Maar daarom zegt Paulus ook in hoofdstuk 2, dat hele stuk in hoofdstuk 2 is zo belangrijk, voordat je in hoofdstuk 3 gaat, van je bent met hem begraven in de doop, door de doop. Je bent met hem levend gemaakt, je bent met hem gestorven ook. Hè. Dat is allemaal als teken van, je bent voor God volledig, ja, in hem voleindigd en tot rust gekomen. Ja, en dat is moeilijk voor ons. Maar om daarvan te genieten hebben we natuurlijk discipline nodig enzovoort. Maar ga dat niet verwarren met jouw aangenaamheid voor God. Je bent in hem geliefd en aangenaam en gerechtvaardigd. Wat voor Joden een instelling was van God voor het kruis is voor ons gevaarlijk. En dat is het lastige. Ja, daarom vinden mensen dit zo moeilijk. Ze zeggen, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Het Oude Testament. Is dat dan niet meer belangrijk? Ja. Maar alle wetten van het Oude Testament hebben voor ons een geestelijke inhoud gekregen. Een dorsende os, niet mijlbanden, wordt door Paulus toegepast op de verkondiger van het evangelie, die daar een vergoeding voor krijgt. Weet je wel? Het wel of niet eten van dieren met een gespleten hoeven, bijvoorbeeld. Maar die mag je niet eten. Ja, want een gespleten hoef duidt geestelijk gezien op mensen met een gespleten geloofsleven. Dus de wereld en een stukje. En Paulus zegt, ga niet met zulke mensen om. Dus eet geen dieren met gespleten hoeven. Snap je? Dus alles heeft een geestelijke betekenis voor ons gekregen. Dus de letterlijke wet, daar zijn we voor gestorven. Ja? Dus wat voor Joden een instelling was van God, is voor ons gevaarlijk geworden. We moeten het woord van God daarom recht leren snijden. Voor de gelovigen is de Heer Jezus genoeg. En je zult aan hem in een eeuwigheid nog niet genoeg hebben in die zin van het leren en het ontvangen van zegen van hem. Maar nu hebben we dus aan hem al genoeg in die zin. En ik ben ook daarom van mening dat elke prediking niet moet beginnen met je mag dit niet en je mag dat niet, maar met een stuk van wie de Heer Jezus is. Want de nieuwe mens gehoorzaamt, maar de oude wil dat niet. Dus als je gaat roepen van je mag dit en je mag dat, dan is, ja, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dus ik moet eerst weer een fris zicht op hem krijgen. Nou, vers 21. Wat zijn die inzettingen dan? Dat is raak niet en smaak niet en roer niet aan. Het typische is altijd weer van die elementen hier beneden, hè, van dat mag niet, het woordje niet. Hè. Dat hoedje mag ik niet en dat ik mag niet in een broek en ik mag niet in een rok of weet ik veel. Dus al die dingen, die kleur niet en die kleur wel. En... Maar de gelovige is gestorven voor dit soort gedachten en dit soort taal. We hebben te maken met een vrijheid. Ja? En Paulus refereert hier niet specifiek aan het Oude Testament, maar aan het algemene systeem van menselijke beperkingen in religieuze zaken. En waar was dat dan voor bedoeld? Voor mensen in het vlees. God beproefde de mens in het vlees. De Joden met de wet, de heidenen met het geweten en onder de regering. En wat heeft die mens gedaan onder de wet? Die heeft gefaald. Wat heeft die mens gedaan met dat geweten? Die heeft gefaald. Wat heeft de mens gedaan onder de regering? Noach was al binnen een paar uur slachtoffer van zijn eigen dronkenschap, om het zo maar eens te zeggen. Dus die hele beproeving van de mens onder alle omstandigheden, paradijs, regering, wet, geweten, toonde aan dat de mens niet deugt. En toen kwam Christus. En dat was de laatste test. Naar hem zullen ze toch zeker wel luisteren. Ze zullen nou toch wel onder de indruk raken van hem. Nee. De Joden zeiden met hun godsdienst, weg met hem. Kruisig hem. Wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Nou, en toen heeft God die hele wijngaard aan een ander gegeven, zegt een gelijkenis. Hij heeft een ander volk, wat naar onze verantwoordelijkheid ook gefaald heeft. Maar goed, een heel ander verhaal, wat vorig jaar behandeld. Hè. Maar dat volk is naar zijn gedachten en naar zijn genade wel een nieuwe schepping. De mens in het vlees kan hem niet behagen, maar Christus in ons wel. En wij in Christus. Ja? Als je dus weer bezig gaat met ik mag dit niet, ik mag dat wel, dan doe je weer alsof je leeft in deze wereld. En niet alsof je gestorven bent. En onze doop, die heeft, we hebben hoofdstuk 2 vers 11 gezien, met hem begraven in de doop, aan het slot van vers 11 van hoofdstuk 2. De doop is onze eigen bevestiging van het feit dat we met hem gestorven zijn. Want de doop, ik had begrepen dat zondag weer een doopdienst is. Klopt dat? Ja. Weet je ook hoeveel mensen er gedoopt worden of niet? 2. De doop is niet van ik geloof in de Heer Jezus en nu ga ik het laten zien. Nee, misschien een klein onderdeeltje. Maar de doop is, ik stap in zijn dood, symbolisch. En ik ga vanaf nu leven onder zijn gezag. Dat beleid je in de doop. De meeste mensen hebben daar geen benul van. Ik had dat ook niet toen ik liet dopen. Maar het is wel wat je uiterlijk beleidt. En dus, zegt Paulus, je hebt het beleden in je doop. En nu ga je weer, toch weer onder die menselijke regels functioneren. Hoe zit dat? Waarom doe je dat? Ja? En nou komt het punt waar ik zo op wil hameren eigenlijk. Voor jullie. En voor mezelf. En dat is het lastige. Zodra wij ook maar een beetje. Klein beetje. Ons gaan mengen in deze zaken. Verliezen we gelijk het zicht op het gestorven zijn met hem. Waarom? Nou. Dan kom ik met een nieuw punt. Wat ik net al zei. De mens faalde, hè, in alle opzichten. En toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen kwam het oordeel over deze wereld. Daarvoor niet. Daarvoor was er nog een soort, had God nog een soort, ja, testproefperiode. Maar nu is het oordeel over deze wereld. Johannes 12, vers 31. En de overste van de wereld komt, vindt in mij niets. En God heeft dus die hele godsdienst van het Jodendom en van de mens onder het oordeel geplaatst. En zodra we ons dus bezig gaan houden met dit soort dingen, ontkennen wij dat daar een oordeel rust op die ding. Snap je wat ik bedoel? En daarom moeten we ons ook daar verder van houden. We gaan zo kijken naar hoofdstuk 3, de positieve kant. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Maar eerst moeten we leren hoe God aankijkt tegen de godsdienst van mensen. En tegen alle elementen van de wereld. Want elke godsdienst kent een vorm van wet. Zo is de mens nou eenmaal van natuur. Bij het boeddhisme heb je geloof ik 8 stappen tot de verlichting. 7 of 8. Naar de islam heb je ook weer 5 verschillende dingen die je moet doen. Het hindoeïsme ben ik niet zo in thuis. Maar daar heb je geloof ik ook allerlei systemen van reïncarnatie en toestanden. Als je het goed gedaan hebt, dan kom je goed. En als je niet goed gedaan hebt, kom je niet goed. Enzovoort. Dus alle elementen van de wereld zitten in alle godsdiensten. Weet je, dat wettische. Dat ik moet dit doen en dan krijg ik dat. Maar het christendom zegt nee. God heeft de mens op het kruis weggedaan, veroordeeld. Hij heeft nu nog maar 1 mens in wie hij zijn vreugde heeft. En jij bent met die mens 1 gemaakt. Je bent onderdeel van zijn lichaam. En God, de Vader, kan alleen maar vreugde hebben in dat wat van Christus is. Hij vindt geen vreugde in mijn pogingen om aangenaam te zijn voor hem. Nee, hij vindt vreugde in het feit dat door zijn genade ik in de Zoon gezet ben aan zijn rechterhand. Tenminste, zo zegt de schrift het niet dat wij aan zijn rechterhand zijn. Maar goed, we zijn in hem gezet en hij is aan de rechterhand. Moeten we wel even bij ons blijven natuurlijk. Anders krijgen we nog hoogmoedige gedachten. Ja? Dus wat heb ik ook, daar heb ik ook dat zinnetje tussen gezet. Zodra een christen zich ook maar een beetje gaat mengen in deze zaken, verliest hij zijn zicht op het gestorven zijn met Christus en het zicht op de ernst van het oordeel over deze wereld en een mens zoals die uit Adam is. Ja? En de wereld heeft als enige middel in religie wet. En hiermee ontkennen ze eigenlijk dat gestorven zijn met Christus. Dat hij gestorven is en dat ze allemaal gestorven zijn. En ze willen niet onder ogen zien dat de mens niet deugt. Dat was ook de reden dat de Joden zo'n haat hadden tegen de Heer Jezus. Want hij veroordeelde door zijn doen en laten hun hele godsdienst. Jullie zijn van binnen wit gepleisterde graven, zei hij. Zoiets van buiten. En van binnen is het niks anders dan dood. Zo zei hij het. Dat was natuurlijk vreselijk. Ze dachten dat ze Paulus zegt, ik was naar de wet onberispelijk. Maar toen ontmoette hij Christus en toen zag hij zichzelf in dat licht. En toen bleef er van zijn gerechtigheid helemaal 0, niks over. En vanaf dat moment heeft hij gezegd, Filippenzen 3, vers 3, van wij die God dienen door de geest, niet op vlees vertrouwen. Niet op vlees, want vlees, ook is het goed, vertrouw er niet op. Daarom heb ik ook zo moeite vandaag met al die trainingen die er worden gegeven om mensen te leren hoe je moet spreken bijvoorbeeld. Preekcursussen en dat soort dingen. Daar heb ik moeite mee, want ik denk van ja, vertrouw niet op het vlees. Weet je wel, God geeft je die gaven. En met de meest, ik ken mensen die kunnen nog geen, hoe zeg je dat? Naar de mens gesproken geen logisch verhaal vertellen, maar als ze uit Gods woord gaan spreken, dan heeft het gewoon impact, heeft het gewoon gezag. Zo werkt God. God werkt niet met onze capaciteiten, maar met zwakke vaten die zich openstellen voor zijn leiding. Nou, dus raak niet, maak niet, roer niet aan. Vers 22, dingen die door het gebruik allemaal teniet gaan. Ja? De uiterlijke vormen gaan allemaal ooit een keer teniet, ze vergaan. Gebouwen, gewaden, instrumenten, wat we ook verzinnen, het vergaat. Maar Christus daarboven, hij vergaat nooit. Onze plek daar is een eeuwige plek. De Heilige Geest is voor eeuwig in ons. Ja? En daarom zegt ook Hebreeën 13 vers 9, dat heb ik hieronder geciteerd. Laat u niet meeslepen, dat woordje meeslepen, dat geeft wel een beetje aan hoe dat werkt. De gelaten waren betoverd. Ik ken mensen die heel goed begonnen met Christus in hun geloofsleven, maar ze lieten zich gewoon meeslepen door een of ander leer of een boek en ze zijn gewoon niet meer te bereiken gewoon. Hoe kan dat? Het is een geestelijke strijd. Ik ken iemand die het zuivere woord predikt, het recht sneed. En nu is die met toestanden bezig. Ik denk, jongen, hoe kan dat, hè? Alleen maar met charismatische zaken van profetieën en genezingen. En dat is het helemaal en zo. En het koninkrijk dit en het koninkrijk dat. Ja, laat je niet meeslepen, zegt hij. In Hebreeën 13 vers 9. Door allerlei en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is precies hetzelfde als Colossenzen 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is het hart dat gesterkt wordt door genade. Vertroost. Uw harten vertroost. Colossenzen 2 vers 2. Hoe worden wij gesterkt? Door op Christus te zien. Hoe heeft de Hebreeënbriefschrijver de gelovigen versterkt? Door ze Christus te verkondigen. In contrast met het Jodendom daar ook, hè? Maar niet door spijzen, waarvan zij die daarin wandelden geen nut hadden. Want spijzen vergaan. Ik wel of niet bloedworst eten? Weet je wel? Wel of niet wijn drinken? Als dat een voorwaarde wordt voor jouw geestelijk leven. Het is Christus kennen. En dan zeg je op een gegeven moment, ja maar, ik moet gewoon wegblijven van dat. Of ik wil dat niet eten. Dat is allemaal vrijheid. Ja?
Maar dat is dus voor jou iets anders dan voor mij.
Ja, in principe wel, ja.
Kan zijn.
Kan anders zijn voor jou dan voor mij. Je hebt natuurlijk ook nog weer te maken met zwakke gelovigen en sterke gelovigen. Die, kijk, de zwakke zegt van, ja, ik hou van de Heer Jezus en daarom drink ik geen wijn. En daarom houd ik de Sabbat, houd ik de zondag als dag waar ik niet mag werken. Nou, maar de sterke zegt van, ja, de wijn in zichzelf is niet verkeerd. Te veel wel natuurlijk. En de zondag, ja, dat is een dag waarin ik de samenkomst bezoek, maar ik ben vrij. Maar het feit dat de Heer Jezus zijn hart beheerst, bepaalt ook dat hij niet dronken wordt en niet van alles gaat doen wat niet kan. Dat is vanuit een relatie met Christus. Maar je hebt wel gelijk, het kan. Ik ken een broeder die geen alcohol drinkt. En ja, prima. Goed principe, denk ik. Maar als je gaat zeggen in de gemeente, we mogen geen alcohol drinken, ja, dan ga je dus raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dan zit je weer onder de systemen van de wereld. Maar voor je eigen geweten kan het verschillend zijn. Wat is na het kruis?
Handelingen 15 vers 29. Dat u onthoudt van afgoden offers, dat is heel duidelijk. En ja. Van bloed en van het verstikken.
Ja, klopt. Ja. Ja, dat is waar. Maar handelingen 15 is natuurlijk wel een unieke situatie. Want, kijk, het grote probleem in het boek Handelingen is, dat kunnen we ons niet zo goed voorstellen, maar er was ineens, na duizenden jaren het Jodendom, was er ineens de geest die kwam daar op heidenen. Eerst natuurlijk op Joden en toen op Samaritanen en toen op heidenen. En de heidenen die traden toe tot hetzelfde, tot de rechtvaardiging en tot aanbidding van de Vader. En dat was heel lastig voor de Joden, want de Joden die waren gewend om de wet te houden. En die zeiden van ja, maar zij doen dat niet. Dus dan moeten ze samen één gemeente vormen. Terwijl zij kosher eten en dat niet en dat. En die heiden die gaan naar de vleeshal en die pakken alles. Dat was moeilijk. Moeilijk verhaal. En God was nog bezig in een overgangsfase, denk ik, om die Joodse gelovigen te trekken uit dat hele, wat we dus hier nu in Colossense 2 zien. Het hele systeem van mensen. Maar goed, toen kwam er een probleem dat dus bepaalde broeders tegen die heidenen zeiden van nee, maar als jullie niet laten besnijden, dan hoor je er niet bij. En toen kwam er een vergadering. En toen was de conclusie van die vergadering, een soort vergadering, als de heidenen nou deze vier punten in acht nemen, dan geven zij niet te veel aanstoot aan de Joodse broeders en zusters. Dus die vier punten zijn niet in zichzelf een soort wet, een wetmatigheid om te leven als heidense christenen, maar wel om in relatie met de Joden één gemeente te blijven zonder dat er te veel spanningen kwamen.
Maar er staat een opmerking bij, ja. En dat de ziel van het dier is in het bloed en dat komt God een keer terug naar de aarde.
Ja.
Dat is voor mij eigenlijk een reden om te zeggen van die reden ben ik persoonlijk overtuigd dat we ons daar niet aan moeten.
Ja.
Dus geen bloedvorst.
Dus geen bloedvorst.
Dus is sowieso niet, maar ik zeg.
Nee. Nee, goed, prima.
Eerlijk hoor. Ja.
Dit is dus een heel praktisch voorbeeld.
Dat is een stukje wat ik als onderbouwing zie. Ja. Waarom God het niet.
Ja. Nou ja, prima. Die vier punten, het verstikte, bloed, hoererij. Dat woordje hoererij is niet zomaar hoererij. Want kijk, hoererij is in alle gevallen fout. Maar het was trouwen met mensen van de familie. Dat was de hoererij die daar bedoeld wordt. Omdat de Joden dat niet deden en de heidenen wel. Dus, en er was er nog eentje.
Het verstikte.
Het verstikte, bloed, hoererij en. Het was nog iets, toch?
Afgodenoffers.
Oh ja, afgodenoffers, ja. Ja, klopt. Ja. Nou, Paulus die zegt ook van in 1 Korinthe 8 van een vlees wat aan afgodenoffers is, geen probleem. Alleen de zwakke die denkt, hey, nou, dan kan ik ook net zo goed in zo'n afgodentempel even gaan kijken. Want dat heeft met elkaar te maken. En dan zegt hij van, ja, zie, als wat jij eet aanleiding is voor de zwakke om te vallen in het geloof, dan moet je het dus niet doen.
Dan eet ik nooit meer.
Ja, klopt. Ja. Dus wij moeten ook oppassen met onze uiterlijke vrijheid om anderen niet tot vallen te brengen. Maar in principe is het hoofdstuk van vandaag duidelijk. Wij moeten ons richten op de Christus en op de verheerlijkte Christus, dat nog niet iedereen die vrijheid heeft en geestelijk zover is, dat snap ik. En daarom moet je ook met elkaar rekening houden. En niet iemand die dus die vrijheid nog niet heeft, oordelen of veroordelen of minachten. Maar zo iemand dan begeleiden, onderwijzen en verdragen. En zeker geen aanstoot zijn. Een aanstoot is in de Bijbel niet dat iets je irriteert, want daar kun je wel aan de gang blijven. Maar aanstoot is dat iemand door jouw gedrag echt van het geloof zou kunnen afvallen. Als hij jou iets ziet doen en hij gaat op die weg ook en gaat veel verder in die weg. Dan moet je dat niet doen. Dat is dus het lastige punt.
Dat geeft wel eens lastig hoor. Ik weet wat. Een jaar geleden toen ik werkte, zat ik te vertellen, ik liep onder de koffie.
Mm-hmm.
Over het weekend wat we gehad hebben, we hadden lekker gevaar het weekend.
Ja.
Dus ook op zondag.
Ja.
Komt er iemand naar me toe, er was een bonde.
Ja.
Die dus de rust, dus zei van op zondag mocht je niks.
Nee.
En dat vond hij toen, moet ik daar nou mee omgaan? Hè? Dat was dus, toen heb ik dus gedacht bij mezelf, voor hem moet ik eigenlijk niet meer varen.
Ja. Of het niet vertellen.
Wat zeg je?
Of
ja, dat is de gedachte. Ja. Dat is dus de deur die staat. Of niet meer vertellen, inderdaad. En want hij was in de war gebracht, omdat ik vertelde dat ik in alle rust, en jij... Je vertelt altijd, iedereen vertelt je van Christus zijn het over.
Ja.
Zulke dingen.
Ja. Dus ja, dat is een heel...
Gaat heel, heel...
Ja. En mensen gaan dan, kunnen dus dan op zondag van alles gaan doen. Ja. En ook op een gegeven moment zover gaan dat ze de Heer vergeten, niet meer naar de dienst gaan. Ja. En dat is dus het punt van dat ze iemand van het geloof helemaal kan afvallen. En daarom moet jij naar de wet van de liefde zeggen, oké, als dat het gevolg is, moet ik het dus niet meer doen.
Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik ook zo gedaan.
Of het niet vertellen.
Ja, dat is het.
Maar ja, voor hetzelfde gaat zitten jou ineens...
Nou, dan zit hij dus, want dan is hij het wandelen op de pier en dan kom ik binnen voor wijze.
Ja, of je moet een vermomming, hè? Je moet jezelf vermommen.
Ja, maar ik bedoel alleen te zeggen, het is niet altijd even makkelijk.
Nee, het is niet altijd makkelijk, nee.
Laten we dat zo stellen.
Maar dat is niet het onderwerp van vanavond. Nee. Maar ik snap, dat is 1 Korinthe 8 en Romeinen 14... maar dat is een heel lastig punt. Want zoals de Joden in het begin nog helemaal aan die wet vastzaten, was dat voor de heidenen lastig. Want die waren vrij. Die konden alles eten. En ze hadden dus de neiging om de Joden een beetje te minachten. Van wat een sukkels, dat ze dat nog niet snappen. En de Joden hadden de neiging om die heidenen een beetje te veroordelen. Van die zijn zo...
heidenen waren natuurlijk ook een heel ander leven.
Ja, heel anders.
Dan een gemeenteleven.
Totaal. Ja, en dus krijg je problemen. En om wat te voorkomen, kreeg je dus dit Handelingen 15 verhaal. Plus de brief aan de Romeinen. Alles heeft God in het werk gesteld om die eenheid te bewaren. In het begin dan, hè. Want nu is het natuurlijk helemaal een hopeloze verdeeldheid. Dus naar de geboden en leringen van de mensen, vers 22. En de elementen van de wereld zijn altijd geboden en leringen van mensen. Ze gebruiken daarvoor het Oude Testament. Of zelfs het Nieuwe Testament. Het zijn geboden van mensen. Elke leer die niet de Christus centraal stelt, de Heer Jezus, en die verheerlijkt. Elke leer die niet de aandacht primair richt op hemzelf, is niet uit Gods geest. Elke leer uit het Nieuwe Testament is altijd verbonden met de Heer Jezus. Of het nou om de hoofddekking gaat, of het vrouwen die moeten zwijgen in de gemeente, of het feit dat de offers geestelijk zijn, of de dag van de Heer, de terugkomst. Alles heeft altijd te maken met de Christus. Het huwelijk, ik kan het zo gek niet verzinnen. Vandaag las ik nog ergens dat iemand zei van... er staat nergens in de Bijbel dat God duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht veroordeelt. Dat staat nergens in de Bijbel. Dus ja, mag. Nou ja, als je dat dus gaat bezien vanuit wie de Heer Jezus is... de bruidegom en de bruid... en wat hij gedaan heeft voor die bruidegom... hoe dus de man en de vrouw in elkaar zitten... hoe God ze geschapen heeft met het oog op Christus en de gemeente, ja, dan wordt het allemaal veel duidelijker. Snap je? Dan hoef je ook niet te zoeken naar een tekst precies dit allemaal, alle situaties uitlicht, maar dan is de waarheid volgens de Heer Jezus. En hij is de bruidegom, de man. Hij is de man naar Gods hart. En hij is degene die de vrouw, die uit hemzelf komt, als het ware, voor zich heeft gewonnen door zich voor haar te geven. En de vrouw is degene die ontvangt. En hij is degene die input brengt geestelijk. Nou, dan krijg je heel veel dingen op een rij. Het huwelijk is ook de man. Jullie zijn net getrouwd. Maar heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente. En vrouw, kijk naar je man zoals de gemeente dat van Christus ontvangt. Met respect en met eerbied. Weet je wel, zulke dingen. Dat zijn weer belangrijke principes. Ik heb er nog bij gezet, in de gemeente is iedere vorm van lofprijs en aanbidding puur geestelijk. Dat is wel een beetje een dingetje. Maar vandaag, als ik in evangelische gemeentes kom, dan zie ik kruizen staan. Dat zie je ook tegenwoordig, de grote kruizen neergezet of opgehangen. Er zijn hele complete bands staan er tegenwoordig, drumstellen en weet ik van allemaal, lichtshows. En ja, dat is allemaal invloed vanuit het Joodse denken. Want het Jood die ziet, Joden zijn, hebben een godsdienst met alles is zichtbaar. En daarom zei Thomas ook, nou ik geloof het niet als ik het eerst niet zie. Je moet iets zien. Maar wij, de gemeente, wij leven door geloof. Zeggen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, is typisch menselijk redeneren. Er is niet zo erg als onverschilligheid in de dingen van God. Onverschilligheid, dat is... Wat zegt het woord? Ken je dat, dat verlangen? De tijd van verval waarin wij leven, we hebben het woord, mensen. Het woord van God. En als je vandaag de dag een avond organiseert waar ze Johannes de Heerliederen gaan zingen, dan heb je 80 man, denk ik. Als je een bijbelstudie organiseert, dan zitten er 6 mensen. Dat is echt zo. Maar goed. Zingen is niet verkeerd. Wat?
7 vandaag, een volheid.
Vandaag 7, ja. En dan vers 23. Dingen die een schijn van wijsheid hebben. Dat is ook het volgende probleem. Het is niet alleen dat mensen uit het Oude Testament van alles halen. Maar het heeft ook een schijn van wijsheid, uiteraard. Het ziet er indrukwekkend uit als iemand zegt van, nou, we gaan met z'n allen 10 dagen vasten. Of we gaan een gebedsweek en dan gaan we 24 uur per dag met z'n allen bidden. Dan kan je inschrijven. Ja, dat is allemaal heel mooi natuurlijk. En het ziet er heel mooi uit. Het klinkt heel mooi. Er is op zich niks mis met een gebedsweek uiteraard. Maar het is niet het kenmerken van de gemeente. Waar Paulus zegt, ik wil dat je ten alle tijden voor alle mensen gebeden en smekingen met dankzegging opzend naar God. Ja? En het is eigenwillige verering, staat er nog bij. Het is ten diepste, dus hè, regels van mensen, na het kruis, een verering van zichzelf. Omdat het men het lichaam op allerlei manieren probeert te kastijden. Dat was ook de gnostische leer, hè, de Griekse leer van het lichaam is maar een omhulsel. Dat zit maar in de weg. Alle begeerten komen uit het lichaam. En het lichaam moet je dus onderdrukken. Dit moet je kastijden. Dat moet zoveel mogelijk op zijn mieter krijgen. En dan kan de geest kan dan vrijkomen. Dat is ook het boeddhisme eigenlijk. Hè? Dat kan, de geest kan dan tot het nirvana opstijgen. En dan ben je dus. En dan zegt Paulus daarvan. Het is een schijn van wijsheid met zijn eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam. Want het lichaam, dat is maar minder waardig. Maar dat is in de Bijbel niet, hè? Het lichaam is de tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in je lichaam, niet in je hart, maar in je lichaam. Christus woont in je hart, dat is een heel ander verhaal. Maar de Geest als persoon woont in je lichaam. Je lichaam is een tempel. En verheerlijk dan God met je lichaam, zegt hij. En dan zegt hij daaraan, hè, dus aan het lichaam, geen enkele eer bewijzend. Het lichaam wordt juist als iets minder waardigs gezien. Terwijl de Heer Jezus is mens geworden, hij is vlees geworden. Hij heeft het lichaam van de mens aangenomen. Zoveel eer geeft God dat lichaam. Hij was zonder zonde. Wij niet, maar toch het lichaam is belangrijk voor God. En onze lichaam worden straks ook opgewekt. Hè? Wij krijgen een nieuw lichaam, maar het is dit lichaam dat vernieuwd wordt. Dus hoe dat zal gaan, weet ik ook niet. Het is de mens die zichzelf in het middelpunt stelt met zijn prestaties en dus wordt het een godsdienst van het vlees. En wat zegt hij dan tenslotte? Tot bevrediging van het vlees. Ik heb toch weer eventjes 's nachts gebeden. Ja, ik was er toch bij. Toch wat gepresteerd. Ik zeg niet dat het voor sommige mensen niet iets goeds kan zijn, hoor, maar pas op, hè. De Heer Jezus zegt, als je gaat vasten, doe het in je binnenkamer. Laat het niemand het zien. Als je iets gaat geven aan een ander. Ja. Want anders ben je alleen maar jezelf, want aan het verheerlijken, aan het omhoog tillen. Moet je mij eens kijken. En dat is zo het menselijke hart, hè. Nou, dan hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Dat is alle dingen die te maken hebben met Christus. Met zijn volbrachte werk. Met wie hij is, wie de Vader is. Dat zijn de dingen waar we naar moeten zoeken. Niet naar dingen van beneden. Maar daar waar Christus is. Gezeten aan Gods rechterhand. Het is in de Bijbel altijd zo. Dat God iets gedaan heeft. En dan vraagt hij onze verantwoordelijkheid. Onze instemming. Dus ben je met hem gestorven? Ja, geloof ik. Oké, stel je lichamen dan niet meer onder wetten en onder de zonde. Ben je met hem opgewekt? Ja, dat geloof ik. Zoek dan de dingen die boven zijn. Iedereen die niet de dingen zoekt die boven zijn, die mag ook niet zeggen, ja, ik ben met hem opgewekt. Dat hoort erbij. Je kunt de Bijbel bestuderen op alle interessante zaken, maar als je niet de Bijbel bestudeert om de Heer Jezus te leren kennen, dan heeft het geen zin. Dan vul je je hoofd met theologische kennis. En dat is vandaag een groot gevaar, vind ik. Er zijn heel veel bijbelscholen en heel veel opleidingen. Maar waar vind je nog dat ze de Bijbel uitleggen met dat ene doel, de Zoon van God, in het middelpunt stellen? Hij is het doel van alle schriften. He? Hij is de grote Mozes. Hij is alle offers. Hij is het doel van de priesterdienst. Hij is in feite de bruidegom van het boek Hooglied. De stem van de psalmen. Hij is gewoon de kern van de Bijbel. En hoe zoek je dus de dingen die boven zijn? Nou, door de schriften te lezen. Met dat doel. Want alles gaat over de Heer Jezus. Eigenlijk alles. Blijf in mij, zegt hij. Hoe moet je dat dan? Moet je dat allemaal de hele dag doordoen? En dat zeggen mensen ook. Bedenk de dingen die boven zijn. Ja, moet ik dan de hele dag aan de Heer Jezus denken? Nee, dat staat er niet. Er staat zoiets als: vul je denken. Zorg dat je richting van je leven is vanuit boven. Dus als ik een baan heb, bijvoorbeeld ik ben, schooldirecteur, ik noem maar een dwarsstraat. Dan ben ik met mijn verantwoordelijkheden bezig, maar ik doe het als voor de Heer. Dat is ook wat hoofdstuk 3 vers 17 zegt. Al wat u doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus. Dus het betekent ook niet voor mijn eigen eer dat directeurschap uitoefenen. Niet om mijn eigen portemonnee te vullen. Weet je wel? Maar ik doe het voor hem. Ik zoek de dingen die boven zijn. Ik bedenk de dingen die boven zijn. Ik vul mijn denken niet met menselijke instellingen, maar met Christus. En als ik heel druk ben, hè, mijn vrouw heeft, nou ja, dat zul je wel, ook wel kennen als je kinderen hebt en zo. Je bent heel druk met van alles en nog wat. Dus je kunt niet de hele dag aan God denken of aan de Bijbel. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om met welk doel doe je dit. Doe je het naar zijn wil? Doe je het voor hem? Zodat mensen zeggen, dat is nou de beste schooldirecteur die ik ken. Hij is altijd zo trouw en hij is altijd zo. Zijn woord is waar en ja is ja, nee is nee. Zij voedt de kinderen zo in vrede en liefde op. En het is altijd voor elkaar. En snap je? Dat is bedenk de dingen die boven zijn ook. Het is niet de hele dag in de Bijbel zitten. Dat kan namelijk niet. Maar het is je leven onder de heerschappij van Christus stellen. En alles wat je op dat vlak van geestelijke priesterdienst doet, dat is tot eer van hem. Hem aanbidden en hem loven en van hem leren. Maar niet die op de aarde zijn. Want de duivel die komt altijd weer met inzettingen. Inzettingen. We moeten het zo doen, Hij wil graag de geloven weer onder regels en systemen brengen. Maar wat stelt Paulus er tegenover? Hij stelt het kruis er tegenover. Hij stelt, we zijn gestorven met Christus, aan die elementen. Zoek dus de dingen die boven zijn. Ja? Dat is de enige remedie tegen dwaalleer, is om ons met Christus bezig te houden. In alle studies die we doen, alle diensten die we hebben, alles wat de gemeente als het ware organiseert, moet met hem te maken hebben. Ja? En als je gedachten verdeeld zijn, ja, dan kom je geen steek verder. Dan is het een beetje wet en een beetje genade. Nou ja, en vandaag vinden we natuurlijk een ongelooflijke stortvloed aan onderwijs in Nederland. Aan websites en boeken. En vooral over het koninkrijk, valt me op. Hè? Ja. Leef het koninkrijk en vier het koninkrijk en proef het koninkrijk. En weet ik van allemaal. Wat op zichzelf allemaal wel elementen bevat van oké, dat is waar. Alleen de kern van wat hier staat, dat wordt dan weer niet genoemd. Dat je namelijk met Christus bezig bent, met hem. En die hele nieuwe orde, die mens die daarboven is, dat is uniek. Hè, wat we ook zien vandaag is een soort strijd tegen de duivel en bevrijding en het wegsturen van allerlei leugens en vloeken en toestanden. Dat zie je Paulus nooit doen. Hij zegt tegen die Galaten, tegen die Colossenzen, die in de afgoderij hadden gezeten, ook niet van... Nou ja, je moet wel zorgen dat je al je vloeken verbreekt. En nee, hij zegt gewoon zoek de dingen die boven zijn. Want je bent gestorven aan de hele dingen beneden. Elementen van alles wat hier beneden is. Nou.
Maar het blijkt wel dat mensen die tot geloof gekomen zijn en die uit de wereld komen.
Ja.
Dat die wel een heleboel ballast
absoluut
mee hebben.
Dat is zeker weten.
Waardoor hun denken.
Ja, ik ben ook.
En daartussen. Ja. Van noem het bevrijd worden of ja. Dan ook.
Ja.
Want dat kom je tegen.
Dat kom je tegen, ja.
De problemen die er zijn. Ook, met mensen die wel gelovig zijn. Of,
ja, heel veel, ja. Maar niet verder schijnend te komen.
Niet verder schijnend
te komen. Ja. Ik denk dat. Goed pastoraat heel belangrijk is uiteraard. Ja. Goede herders die hen in grazige weiden leiden, maar die ook heel helder en duidelijk wijzen op de macht en de kracht van het vlees en leren omgaan met dingen die er zijn gebeurd.
Ja.
Dat denk ik wel, ja. Dus dat is ook goed dat er herders zijn in de gemeente. Want er is nogal wat pijn en leed, hè. Maar het doel van een herder is ook om de schapen te brengen bij de opperherder. Hè? Bij de grazige weide, om het zo maar te zeggen. En dat is soms heel moeilijk. Want mensen die hebben nogal wat ballast inderdaad tegenwoordig. Het is altijd al zo geweest, denk ik. Maar... Dat zinnetje, dat heb ik vandaag gelezen. De kracht van de Heilige Geest is alleen met hen wiens harten naar Christus uitgaan. Dat is wel even een statement, hè, weet je niet? Onderaan de bladzijde. De geest die bekrachtigt die mensen die zeggen, ja, maar ik wil hem kennen. En ik heb vorige week een lezing gehad over het kruis. Er was nogal een beetje wat problemen met de interpretatie wat ik bedoelde. Maar de Vader gaat jou snoeien. En als je zegt, ja, maar ik wil echt de Heer Jezus vertegenwoordigen. Ik wil hem kennen, ik wil hem dienen. Dan gaat de Vader jou snoeien. Dan ga je allerlei problemen en moeilijkheden krijgen. Ja, sorry, misschien zijn we allemaal heel blij. Hou het vooral even zo. Maar je zult ontdekken van ja, dit wordt toegestaan en dat. En ik worstel daar en daarmee. Ja, dat hoort er ook bij. En dan komt vers 3 van hoofdstuk 3. He, want u bent gestorven. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dus dat noemt hij dan voor de tweede keer. He. Je bent gestorven. Lieve mensen, je hoort niet meer hier beneden. Het is alsof een rups een vlinder wordt en mensen proberen die vlinder van allerlei blaadjes te voeren. Want dat vond hij als rups ook zo lekker. Maar die vlinder hoort niet meer bij die blaadjes, die hoort bij de bloemetjes en te vliegen. Snap je? De rups is een vlinder geworden. Je bent gestorven, die rups is gestorven, die is er niet meer. Het is hetzelfde dier, maar hij is nu iets anders. Hij behoort tot een nieuwe omgeving. En dat is met ons ook. We waren rups, Dat vraat ons vol met de dingen van de wereld. En nu zijn we een vlinder. En dan zegt God, ik heb dat ook zo geschapen om het te laten zien, denk ik. Van kijk eens, hij fladdert en hij voedt zich met de dingen van de lucht, van de hemel. Dat is met ons ook zo. En u...
Lukt ook heel dat ballast af te gooien.
Ja, voordat hij een vlinder wordt, ja. Klopt, ja. Kokonnetje maken. Waarom zegt Paulus nou in één keer uw leven is verborgen met Christus in God? Nou, dat komt omdat die Colossense dacht, ja, maar als ik al die uiterlijke dingen, hè, ik ga vasten en ik ga mezelf kastijden en ik ga me bezighouden met visioenen, dan kom ik tot een stuk extra zegen, een stuk extra leven. Hij zegt, nee, jouw leven is verborgen met Christus in God. Daarom zegt hij dat. En nu is er nog geen heerlijkheid zichtbaar. Want vers 4 zegt, maar in Christus uw leven, dat gaat nog verder, hè. Vers 3 zegt, uw leven is met Christus verborgen, maar vers 4 zegt, Christus is uw leven. Maar als hij geopenbaard wordt, dan pas zult u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus dan pas is er heerlijkheid, dan pas is er eer, dan pas is er zegen in die zin. Dat is er nu nog niet. Nu is de plaats van de christen hier beneden vervolging, spot, hoon, haat. Van wie dan? Nou, van al die mensen die nog al die godsdienst van mensen willen. Als je er niet aan meedoet, dan zeggen ze, een radicaal figuur is dit, joh. Wat een eigenwijze, wat een fanatiek. En kan het niet wat minder? Ken je dat? Ja, nou dat is de heerlijkheid straks. Want als de Heer Jezus terugkomt, gaan wij met hem terugkomen.
Dus want... je bent opgewekt geweest. Anders kun je niet terugkomen.
Ja, maar hij gaat ons eerst tot zich nemen. Dat is de opname van de gemeente. Ja, en dan verschijnt hij. En als hij verschijnt, dan zal God hem verheerlijken in al die heiligen. Ik ga nu niet het hele verschil tussen de opname en de verschijning uiteenzetten, want dat is nogal heel gedoe. Maar onze hoop is dat hij ons tot zich neemt. En zijn verschijning is het moment dat zichtbaar wordt wat in jouw leven van hem is duidelijk geworden. Wat hij in jouw leven heeft kunnen doen, dat wordt pas duidelijk bij zijn verschijning. En nu zegt hij tegen die Colossenzen, ga nou geen heerlijkheid zoeken in al die dingen, want die komt pas straks. Jouw plek is hier op deze wereld zoals de meester verworpen was. Zo word jij ook verworpen. Als je alleen met Christus wil voeden en alleen een geestelijk systeem van aanbidding wil, dan zullen andere mensen altijd zeggen, dat vind ik te overdreven. Dat vind ik, ja, daar kan ik niet. Ik niks mee. Ik had zondag een boodschap over Nehemia. Nehemia gaat weer bouwen. De muren en de poorten, dat staat eigenlijk weer voor het vormgeven van het huis van God zoals God het bedoeld heeft. En dan krijg je gelijk tegenstand. Hè? Eerst van Sanballat en dan van de mensen zelf en dan komt er weer een list en dan, enzovoort. Dus het is voortdurend tegenstand als je gaat zeggen, nee, maar ik wil gewoon hem dienen zoals het woord het geopenbaard heeft. Ik hoef niet mee te gaan met wat mensen bedenken. Ik moet het woord van God gehoorzamen. Ja? Ons deel is niet zegen en comfort in geestelijke dingen, maar vervolging en verdrukking. We hebben natuurlijk zegen in hem, maar dat is niet hier beneden. De reden dat we dat een beetje weinig kennen is wellicht dat we te veel als de wereld zijn gaan denken en handelen. En dat is de boodschap van vanavond. En dat was de boodschap van vanavond, want we zijn er doorheen. Maar ik hoop dat het toch een beetje duidelijk is geworden. Het zijn maar een paar versen, maar er zit heel veel in. En het is niet makkelijk om dit je eigen te maken. Om het te begrijpen. God zegene zijn woord.